geweldig om Hendrik hier te zien. Ik ben op dit moment uit hoofde van mijn positie als dagelijks bestuur van VPE betrokken bij de denktank van jonge voorgangers. En dat is erg enig. Want ja, wij zijn natuurlijk exit. We mogen dadelijk lekker retiren, om het maar eens op zijn Nederlands te zeggen. En dan hebben zij het voor het zeggen. En het is ook goed dat we hun ondersteunen. Inspreken. Ze mogen hun eigen ideeën hebben. Want onze ideeën zijn gewoon niet meer van deze tijd. Dan zei je, hoop ik wel een beetje bent meegegroeid. Ik heb een enorme echo. Komt dat door mij? Of is het hier zo? Geweldig. Echoput. En ik keek zo naar de gemeente. Ik moet zeggen, het is inmiddels weer wat voller geworden. Daarnet dacht ik, champie, wat is hier gebeurd? Dat deed ik de volgende keer ook, dacht ik. En toen dacht ik, oké, ik ga ze bemoedigen. Ik had een pottenbakkerspreek, maar dat was als pottenbakkers eigen. Dat er wel eens in je geknepen wordt. Ik dacht, nee, ik moet vandaag niet knijpen. We gaan niet knijpen vandaag. En ik heb een hele oude prediking weer naar voren laten komen, want we zijn een stukje dichterbij gekomen. Waar dichterbij? Bij de komst van de koning. Gitarist gaat straks ook nog wat zeggen, denk ik. Waar is hij? Jaap, waar zit je? Daar, oh ja, daar. Ga je het niet zeggen? Of wil je het nu zeggen? Oké, goed. Dat is heel goed, want je hebt tot mijn hart gesproken. En als je daar naar hem luistert, dan snap je waarom. Ik was aan het kijken op YouTube, want ik ga inderdaad wel met mijn tijd mee. En daar zocht ik op een oude heilige die is net overleden, Gwen Shaw. Er zijn van die vrouwen waar ik ook tegenop heb gekeken en waar je erg veel van kan leren. En ze was op haar 87ste uitgenodigd op een grote conferentie in Phoenix. En ze kwam daar in een rolstoel met een stokje. En toen ging ze staan. En toen ze ging staan, zelfs door YouTube, zag je al, daar gaat iemand staan. En toen zei ze, we zijn weer dichterbij de komst van onze Heer Jezus. En zoals de Bijbel begint met een huwelijk, zal het ook eindigen met een huwelijk. Zoals in de Bijbel ook staat, een huwelijk. En dat wil ik met jullie lezen. En wel uit Openbaring 19, vers 6. En toen ze daarover ging spreken, toen zei ze, een heel belangrijke tekst, en die wil ik jullie als een soort van centraal punt vandaag nog een keer noemen. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Dat is het einde. Als hij koning wordt over alles. En je kent dat ook wel uit het boek Openbaring. Dat gaat elke knie zich buigen en elke tong belijden dat hij Heer is en koning. Alles wat boven de aarde is en onder de aarde. Boven de zee en in de zee en op de aarde. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En daar gaat het om. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Gereed gemaakt voor wat? Om die bruiloft in te gaan. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En zij zeiden tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En dit was een engel die het hem zei, want als je dadelijk, als hij zich voor zijn voeten neerwerpt, dan zegt hij, doe dat maar niet, want ik ben een mededienstknecht. Dat is geweldig. De bruid maakt zich klaar. Maakt zich gereed. En ik geloof dat we heel dicht bij de tijd gekomen zijn dat Jezus terugkomt. Moet nog wel een en ander gebeuren. Er moet gebeuren dat wij de wereld binnenhalen. Ik kijk altijd, ik heb altijd een routine, of wij hebben routine, maar het is mijn slaapkamer. De televisie staat in mijn slaapkamer, dus het is echt mijn routine ook. Om half negen kijk ik eerst naar Belis Conley, terwijl ik mijn haar doe en aankleed en van alles doe. En vorige week is hij begonnen met een nieuw onderwerp. Daarna kijk ik naar het Hour of Power, ook enig natuurlijk. En Belis die heeft nu een nieuw topic en er staat achter hem geschreven bring. Het gaat er namelijk over dat we de mensen moeten brengen. En dat hoort helemaal bij het klaarmaken van de bruid. We zullen uit moeten stappen om de mensen binnen te brengen. Nou, er zijn nog een paar lege stoelen hier. Prijs de Heer, halleluja. Dat is een andere manier van bekijken immers. Die kunnen allemaal weer gevuld worden. Nu zitten er engelen op. Hallo engelen. En mensen, hallo mensen, maar die zullen gevuld moeten worden met de mensen die tot Jezus komen. En zo geweldig, lieve mensen. Het was Pasen. Pasen is altijd voor mij heel bijzonder, want ik ben voor de tweede keer weer wedergeboren op Pasen. Zeg je, hoe kan dat nou? Nou, de eerste keer werd ik wedergeboren in een bijeenkomst van David Wilkerson in Den Haag in de Houtrusthallen. Groot en ik was 16 jaar, ging naar voren, gaf mijn hart aan Jezus, was een grijze broeder, leek wel een beetje op Gert-Jan, alleen zonder snor. En ik weet niet of hij nog bestaat, maar hij was vroeger uit IJmuiden. En hij legde mij de handen op en zei, God, dit is een meisje en die wil u volgen, wilt u haar vullen met de Heilige Geest? En zo gebeurde het ook, ik ging naar huis en ik lag in mijn bed en dat is een ander verhaal, maar ik was zo blij met Jezus. Want bed was voor mij het gaan naar een andere wereld. Ik had geen leuke jeugd. Ik had een gemixte jeugd, laat ik het zo zeggen. Ik had een hele leuke jeugd, want mijn ouders hielden dol veel van mij. Maar ze hielden niet zo heel erg van elkaar. En dus daar kwamen wel eens situaties voor wat je een klein kind niet moet aandoen. En dus ik had op 7-jarige leeftijd was ik in een droomwereld gestapt. En die had ik tot die dag van bekering had ik volgehouden. En toen lag ik in mijn bed en toen zei ik, Heer, dan wil ik een schaap van u zijn, een lammetje. En krulde me op in feutpositie en ik waande me in de armen van de Heer. En toen zei ik, Heer, dan wil ik ook die tongentaal krijgen, die vervulling van de Heilige Geest. En ik begon te spreken in tongen. Heerlijk. Maar wat gebeurde er? De duivel, die zit niet stil, je had gelijk. De duivel komt met zijn stem. En die zegt dan niet bidden, niet bidden, niet. Hè? Zo is het, zo werkt hij. En op een gegeven moment raakte ik teleurgesteld. Ik zat in een jeugdgroep. En die jeugdgroep die waren allemaal een beetje huishoudschool, jeugdgroep. En toen was er nog de LTS. Nu is het allemaal wat anders, lager beroepsonderwijs. En ik zat toevallig, gruwel, op het gymnasium. Nou, dat was niet leuk, want dan krijg je een omgekeerde discriminatie. Wat ben jij een showleier, zeg. En toen raakte ik daar zo van streek van, dat ik heb Jezus vaarwel gezet en me gestort in het hippieleven. Dat was toen net. En alle gevolgen van dien en uiteindelijk heeft de Heer mij daaruit verlost. Dat is een getuigenis op zichzelf, maar ik wil ook nog preken. Dus dat moet u nog maar een andere keer vragen. Maar ik gaf mijn hart opnieuw aan Jezus op Paasdag. Dus dat is voor mij altijd een opstanding. Halleluja. En altijd weer een begin van leven. En we gingen de Paasdag gingen we in en het was goed nu ook. En dat was de eerste keer ook dat ik Belis hoorde spreken over breng de mensen binnen. En toen hoorde ik daarna Gwen Shaw spreken over de bruid maakt zich klaar. Toen dacht ik, Heer, ik ga mijn oude bruidpreek weer tevoorschijn halen. En ik heb er voor mezelf gepreekt al 1 keer. Nu doe ik het voor jullie. Kom op. Ga met mij naar Exodus hoofdstuk 37. In het Midden-Oosten en het Verre Oosten is het zo dat als 2 jonge mensen gaan trouwen, dan hebben ze bijna nooit al een huis voor zichzelf. dan trekken ze in bij de ouders of bij de schoonouders. Wie maar het grootste huis heeft. Of wie het sterkste is in manipuleren. Nou, wij hebben een vader die niet manipuleert, nooit, punt. Maar hij brengt ons wel naar het vaders huis. En daar zullen we onze bruidegom ontmoeten. En daar zullen we ook onze bruiloft gaan beleven. Nou, ik wil jullie de meubelstukken lezen die in het huis van de vader staan. Hier en daar een tekst, maar ik geloof in het geheel. Dus alsjeblieft, lees het thuis nog eens een keertje door, maar dan in de context. En dan staat er in vers 1. Bezaleel maakte de ark van acaciahout. 2,5 el lang en 1,5 el breed. En 1,5 el hoog. Onthoud dat. 1,5 el hoog. En Bezaleel maakte de ark van acaciahout. Nou, zijn jullie hier helemaal geweldig. Ik heb Helen mee. Helen is mijn huisgenote van 35 jaar lang. En we reden het dorp hierin, of de stad, wat zijn jullie? Nou, iets, woonplaats in. En daar zagen we boskoop, toen zei ze, en hier zijn allemaal bomen te koop. Boskoop, dat had ik nog nooit bedacht. Jullie natuurlijk allemaal wel, maar Helen komt uit Zuid-Afrika, dus al die woorden die mee hebben dan een betekenis. En het is natuurlijk ook zo. Nou, de acaciaboom, en vergeef me als ik het bij het verkeerde eind heb hier, maar in het Midden-Oosten is het nogal een knoestige, kromgegroeide boom, want het staat vaak als een solitair, dat weten jullie allemaal wat dat betekent, met diepe wortels in de grond. En ten einde bouwhout te krijgen van een kromme boom, moet er veel gezaagd en veel geschaafd worden. Bent u dat met me eens? Ik zou als willen zeggen, dit hout staat voor de menselijke natuur. En vanaf het begin af dat we ja zeggen tegen Jezus, begint hij mij te snoeien, te zagen en te schaven. Is dat met u ook het geval? Ik hoop het wel, want de Bijbel zegt, degene die geen zonen of dochters zijn, die tuchtigt de vader niet. Maar zij die zonen zijn, die tuchtigt de vader. Daar gaat hij snoeien, daar gaat hij zagen en daar gaat hij schaven. Ten einde prachtig bouwhout te krijgen. Want hij wil van ons een tempel maken. Niet alleen van ons persoonlijk, maar ook van ons als corporate body. Gemeenschappelijk lichaam van Jezus Christus. Gaan we mee naar vers 6. En hij maakte een verzoendeksel van louter goud. 2,5 el lang en 1,5 el breed. Het verzoendeksel heet in het Engels de seat of mercy. De zetel van de troon van genade. En dat hebben we een beetje verloren in verzoendeksel. Ja, verzoenen is leuk, maar het heeft genade nodig om te kunnen verzoenen. Ik heb net een situatie meegemaakt waar mensen het moeilijk hebben gehad, in zonde zijn gevallen. Dan kun je 2 dingen mee doen. Dan kun je genoegdoening vragen en tucht of gestraft worden, of je kunt genade geven met genezing. Wat kies je? Ik kies voor het laatste. Genade en genezing. Mensen die niet weten wat je moet doen met moeilijke zaken, die willen graag snijden, snoeien en de mensen afsnijden, dan is het mijn zaak niet meer, zoek het zelf maar uit. Nee, wij zijn geschapen voor genade en genezing. Halleluja. En die troon van genade is daar een prachtig teken van. Op die troon van genade staan 2 engelen. Die zijn uit gedreven goud gemaakt. Moet je voorstellen wat een enorme kunstenaar deze Bezaleel geweest. Een klomp goud en dan komen daar zomaar met dat verzoendeksel eraan vast 2 engelen uit. Met hun vleugels naar elkaar uitgespreid met hun gezicht naar het midden. Want in het midden van het verzoendeksel, daar troont de Shekina-heerlijkheid van God. Oh, halleluja. Laten wij elkaar bekijken als dat soort mensen. Wij kijken naar elkaar uit genade. En we kijken samen naar de heerlijkheid van God. Waar we die genade uit kunnen putten. Dan vers 10. En hij maakt de tafel van acaciahout 2 el lang en 1 el breed en 1,5 el hoog. Ik ga het straks zeggen, maar op voorhand al, die 1,5 el is hier belangrijk. Want de tafel van de toonbroden is de tafel waar God gemeenschap met zijn mensen wil hebben. Weet je dat nog? Ik sta aan de deur en ik klop en ik wil binnenkomen om maaltijd met je te houden. De God die woont op de ark van 1,5 el hoog, die wil maaltijd houden met de mensen die zitten aan een tafel van 1,5 el hoog. Gelijkwaardig. Daarover meer straks. Dan vers 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud. Ook weer zo'n kunststukje, want het was groot. Gedreven werk maakte hij de kandelaar en het voetstuk zowel als de schacht. De bloemkelken met knoppen en bloesems vormden 1 geheel daarmee. En 6 armen, ik ben zo blij dat in de Nederlandse Bijbel armen staat, in de Engelse Bijbel staat takken. Een stuk harder om te omarmen. Armen zijn warm en die zijn contactueel. Staken uit zijn zijde, 3 armen van de kandelaar uit de ene zijde, 3 armen van de kandelaar uit de andere zijde. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En 3 bloesemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Al dus voor de 6 armen die uit de kandelaar uitstaken. Dan vers 25. En hij maakte het reukofferaltaar van acaciahout. 1 el lang en 1 el breed, vierkant. 2 el hoog. De hoornen vormden daarmee 1 geheel. En dan gaan we naar hoofdstuk 38. En dan begin ik even niet bij vers 1, kom ik dadelijk op terug. Maar ik begin met vers 8. En daar staat, hij maakte het wasvat van koper. Met een voetstuk van koper van de dienstspiegels der dienst. Doen de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. U moet zich voorstellen, dit was een levensgroot wasbekken. En die was dus gemaakt van spiegels. Met andere woorden, als je erin keek, dan werd jouw gelaat daarin weerspiegeld. En dan ga ik even terug naar vers 1 en vers 4. Hij maakte het brandofferaltaar van acaciahout 5 el lang en 5 el breed, vierkant en 3 el hoog, vrij hoog. En dan vers 4, hij maakte voor het altaar een traliewerk, een koperen netwerk, tot halverwege beneden zijn rand. Wat we hier hebben gedaan, is het padlopen van de meubels uit het huis des Heren in de tijd van Mozes. En we zijn begonnen bij het hart van God, daar waar de ark is, daar waar de Shekinah glorie is. En we zijn gelopen via de tafel van de toonbroden en de kandelaar, zijn we uit deze voorhof gegaan. We zijn het heilige binnengekomen, heilige, daar staat trouwens deze van het altaar zijn we, en het wasbekken, zijn we in het heilige gekomen en daar staan er staat de kandelaar en de tafel met de toonbroden en het kleine vierkante reukofferaltaar. En dan zijn we verder, dan lopen we verder naar de voorhof en daar zijn we met het wasbekken en het brandofferaltaar gekomen. Sorry hoor, een beetje aan het koeterwalen, maar we zijn dus in het begin het hart begonnen en we zijn daarna naar buiten gelopen. En nou gaan we het andersom doen. Nu gaan we van buiten weer naar binnen lopen. Want als de bruid zich klaar gaat maken, is dat de weg. De bruid wordt bruid op het moment dat ze komt bij het altaar. Het brandofferaltaar. Daar wil ik even een paar dingen van zeggen. Het is 5 el lang, 5 el breed. Vierkant, 3 el hoog. Nou, dat 5 maal 5 is een kwadraat, hè? Dan kom je ook in een kwadrant en een kwadrant is een vierkant. 5 is het getal van genade. In onze gemeente, waar ik dadelijk afscheid ga nemen, daar is de naam Windkracht 5. Wind van de Heilige Geest, kracht van de Heilige Geest. En 5 van Windkracht 5 is krachtig, hè? Dat is al een krachtige wind. Je moet net niet je zeilen reven, maar je kunt wel goed voorgaan. Je wordt ook niet omver geblazen. Je moet niet denken dat het Windkracht 10 is. Dan blijft er niks meer van over, dan word je vernietigd. Maar Windkracht 5 is natuurlijk voor de vijfvoudige bediening. Maar ook voor het getal 5. Het getal van de genade. Het brandofferaltaar spreekt van het kruis. Het kruis is geweldig. Hebben we hier een kruis? Ja, we hebben een kruis. Het kruis is geweldig. Het kruis is daar waar het lam geslacht is. En waar we naartoe kunnen gaan en zeggen, Heere, ik wil u aannemen. En als u mij aanneemt, dan gaat u in mij wonen. En Heere, dan ben ik een kind van de Vader. Maar weet je, veel mensen die komen bij Jezus en het is een beetje cliché geworden. En soms komt men wel eens in de verleiding om te gaan denken, Jezus kan het makkelijk gedaan hebben. Hij is uiteindelijk God. Ik ben niet God. Dus hoe is het moeilijk voor mij om het leven goed te leiden? Voor hem was die offerdood wel een verschrikkelijke dood. Ja, natuurlijk, prachtige film van gemaakt. We kunnen er nauwelijks naar kijken. Want het was zo realistisch neergezet, zoals het ook gebeurd is. Maar ja, hij zal het wel hebben kunnen dragen, want hij is immers God. Nee, Jezus was aan het kruis mens, zoals jij, zoals u en ik. En hij heeft daar gebloed op een verschrikkelijke manier. En de pijn geleden, ondraaglijk, zoals wij pijn zouden lijden als ze hetzelfde zouden doen met ons. Oh, halleluja. Laten we nooit denken dat het gemakkelijk voor hem was. Weet je hoe ik daar naar achter ben gekomen? Dat vers 4, dat staat, er is een traliewerk, een koperen netwerk, tot halverwege beneden de rand. Het was diep in het. Het was geen barbecue waar je het vlees oplegt. Nee, het was het hart van Jezus, waar hij de zonde nam en het werd in hem gedaan. De ergste zondes van deze wereld, zondes die wij niet eens aankunnen, om aan te horen, die nam hij in zich, in zijn hart. Zodat er op een gegeven moment ook een moment kwam dat hij tegen de Vader niet langer Vader kon zeggen, maar dat hij zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom was dat? Omdat hij tot zonde was geworden. En de Vader kon niet langer gemeenschap hebben met de Zoon. Ik denk dat dat de grootste tragedie is geweest in het hart van de Vader. Dat hij afgesneden was met dat stuk van zichzelf dat hier op aarde was. En waarom was dit alles? Om u en mij te maken tot familie van de bruidegom. Herinner je nog dat verhaal van Abraham, dat hij zijn knecht Eliezer naar een man liet zoeken voor zijn zoon Isaac, zijn eerstgeborene. En waar stond hij hem heen? Naar zijn familie. Wij moeten familie zijn van de bruidegom. En weet je, we zijn bruid, maar mannen horen ook tot de bruid. Het collectieve lichaam van Christus bestaat uit mannen en vrouwen. En samen zullen wij de bruid zijn. Maar we zijn familie van de bruid. En we zullen genomen worden naar de bruidegom. Weet je, ik vind het zo prachtig dat er een eenheid is in de Bijbel. Alles hoort bij elkaar. En als er dan in Hooglied staat dat de bruidegom liefde betuigt en betoont aan zijn bruid, dan zegt hij, mijn zuster, mijn bruid. We zijn familie van de bruidegom. Maar dan moeten we ons klaarmaken. En het is alsof de Heilige Geest ons bij de hand neemt en die brengt ons naar het wasbekken. En het wasbekken, daar bezien we onszelf in. En soms schrikken we van onszelf. Ben ik dat? Er is in de literatuur een boek geschreven door Oscar Wilde. En dat is een verschrikkelijk verhaal. Het gaat over Dorian Gray. Dorian Gray was een prachtige jonge man, maar hij werd ouder en ouder en ouder. Dat is een soort Faust verhaal. Hij werd ouder en ouder en ouder, maar hij werd verliefd op een jonge vrouw. En die wilde natuurlijk niks meer van hem, want hij was al oud geworden. En toen had hij een pact met de duivel gesloten, dat hij eruit zou zien als een jonge man. En ze krijgen elkaar net niet, omdat gelukkig zij wordt verlost door haar geloof, door haar, ja, door haar godsvertrouwen. Maar hij wordt hoe langer hoe slechter, hoe langer hoe slechter. En aan het einde van zijn leven is er een portret ooit van zijn jonge tijd, vanuit zijn jonge tijd. En dan kan hij niet meer met zichzelf leven. En dan neemt hij een mes en dan steekt hij dat in dat schilderij. En dan vervormt dat schilderij in wat hij werkelijk is. En dan zie je een monster. Nou zal dat niet altijd het geval zijn bij ons. Als wij onszelf bekijken in de spiegels van de Heilige Geest. Maar ook de spiegel van het woord. Maar weet je, het is soms goed om jezelf te beschouwen in het licht van God. En te zeggen, Heer, wat is er nog in mij dat veranderen moet? Misschien heb je een ochtendhumeur. Zie je iemand met een ochtendhumeur? Op het moment dat je zegt, ik wil van mijn ochtendhumeur af. Er zijn mensen die niet aanspreekbaar zijn voor hun eerste kop koffie. En dan zeg je tegen de Heer, Heer, ik wil van het ochtendhumeur af, dat hoort niet bij u, ik moet altijd stralend zijn. Ik moet goed zijn, ik moet bij u horen, ik moet een voorbeeld zijn van liefde en aardigheid. Wilt u dat wegdoen? Weet je wat er gebeurt? Steeds meer ochtendhumeur. Sterker, sterker, totdat je zo genoeg van jezelf krijgt. Dat geldt voor alles hoor. Dat die rook van die nicotineafhankelijkheid je zo gaat tegenstaan dat je niet van jezelf met jezelf kan leven. Dat die roddel die altijd in je hart is en waar je eigenlijk altijd van voorneemt, ik wil het niet meer doen, steeds weer zo op jou geprojecteerd wordt dat je zegt, ik wil er niet langer aan meedoen. Je gaat als het ware tegen de Heilige Geest zeggen, Heer, steek uw mes maar in mij, uw zwaard maar in mij, het zwaard van het woord immers, en snijd het maar uit mij weg. En dan ontstaan daar lelijke wonden, lelijke gapende plekken, want het is moeilijk om af te rekenen met je onhebbelijkheden en alle vervelende dingen. Ik knijp toch even een beetje, excuseer me. Van vanaf hier gaat het naar de beterende hand. Want als de Heilige Geest je mag vormen, mag heiligen en mag reinigen, dan weet hij best wel dat dat pijn doet. Dan neemt hij je bij de hand. En dan voert hij je verder, lieve mensen, het heilige binnen. Want dan ben je een priester die gekwalificeerd is om het heilige binnen te komen. En dan brengt hij je bij de kandelaar. De kandelaar, het beeld van de Heilige Geest. Een kandelaar, daar waar de olie rijkelijk vloeit. Daar waar de balsem van Gilead op je wonden wordt gedaan en waar het dicht gaat zonder littekenweefsel. Toen ik vroeger nog zendeling was en reisde ik naar het Midden-Oosten en daar wisten ze ook dat je als je ging trouwen zonder vlek of rimpel moest zijn. Nou, die rimpels die zijn er meestal niet als je 13 jaar oud. Ik kijk vaak Engelse televisie en daar is juist een reclame van een organisatie die tegen kinderhuwelijk is. En dan worden kinderen op 13-jarige leeftijd uitgehuwelijkd. Heb je nog geen rimpels, maar misschien zijn er wel, en in ieder geval na dat huwelijk, enorme vlekken. Want wat lijden die kinderen? En toen ontdekte ik in het Midden-Oosten dat een ouder gebruik was, dat als ze bijvoorbeeld een moedervlek hadden op hun hand, dan namen ze zand en gingen ze dat net zo lang schuren totdat die moedervlek weg was. Nou, dan is de huid ook weg. En dan is daar een open plek. En dan namen ze daar olie, een speciale soort olie, en deden dat op die plek. En dan heelde dit weer zonder litteken, maar werd het mooi gaaf. En zo wil de Heilige Geest, door de olie van de Heilige Geest, van hemzelf, onze heiligingsrauwe plekken bedekken en genezen. Is dat niet prachtig? En weet je, dan is het precies op die kandelaar dat er beschreven staat, die armen die je dus omarmen, omdat je pijn hebt van de heiliging en de reiniging. Maar aan de andere kant staat er ook dat er bloesem was, amandelbloesem. Amandelbloesem in het Midden-Oosten is de bloesem die het eerste bloeit in het voorjaar. Bloesem is geweldig. Want bloesem brengt namelijk de vrucht voort. Hoef ik jullie niet te vertellen, want jullie zijn bomenmensen. De Heere wil onze bloesem tot bloei laten komen, zodat wij vrucht gaan dragen. En terwijl wij nog bezig zijn geheiligd te worden en bedekt te worden met de olie, gaat de verkoop door. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Lieve mensen, je bent nooit in de positie dat je kan zeggen, ik ben niet klaar om mensen binnen in het koninkrijk van God te brengen. Want God wil jou gebruiken, wil u gebruiken. Hij wil dat u mensen gaat genezen. Hij wil dat u mensen gaat herstellen. Dat u mensen gaat herstellen ook naar van hun gebroken harten. Dat u mensen gaat brengen uit hun verschrikkelijke levens. Want de wereld heeft aardige mensen, dat zijn de fatsoenlijke zondaars, en heeft hele vervelende mensen die aan de drugs zijn en aan relatiestoornissen lijden. Want dat is het zo'n beetje, hè? Als je steeds maar opnieuw weer een andere relatie hebt. Is dat niet een relatiestoornis? Tuurlijk. Het is een werk van een vijand. En die mensen mogen we bereiken. En natuurlijk kan ik weken spreken over de kandelaar, want dan gaan we het hebben over de gaven van de geest, maar ook over de vrucht van de geest. Oh, halleluja. Andere keer. Het is heerlijk om in balans te zijn als je ook deze dingen gaat doen. Daarom wil de Heer ons heiligen en reinigen. En daarom wil hij ons bedekken met zijn olie. Maar tegelijkertijd wil hij ons ook bekwamen in die gaven en in de vrucht van de Heilige Geest, zodat die gestalte zal krijgen in je leven. Weet je, het is zo heerlijk als ik dan zo'n mevrouw Gwen Shaw op zo'n podium zie komen, dan denk ik, ja, daar staat een vrucht van de Heilige Geest. Lieflijk, een goede geur. En weet je, het is heerlijk om dat soort mensen tegen te komen. Oh, zij een oude heilige. Is het niet heerlijk om jonge mensen tegen te komen die diezelfde geur van Christus hebben? Vanochtend waren we in de bid stond. Ik zei tegen Jaap, Jaap, schrijf je nog niet erin, doe je nog dit, vertel jij zo'n plan. Maar hij is een van de eerste mensen geweest hier tijdens de conferentie van de vrouwen, die ik zo in het zicht had. Hij gaat een grote spreker worden, ik heb het hem verteld vandaag. En waarom vertel ik het nou? Omdat jullie het allemaal weten. Ik vind het altijd belangrijk om profetieën in de gemeente te spreken. Ik heb het hem privé verteld. Maar aan zijn gebed kon ik horen dat hij een prediker was. En ik meen zelfs dat ik het al eerder over hem heb geprofiteerd, maar dat wist hij niet meer. Geef niet, bij herhaling dan. Hij is een dienstrecht van de Allerhoogste. Er zijn meer hoor hier, want ik ken jullie wel. Halleluja. Dan gaan we even vlug verder. Om in balans te komen heb je de tafel van de toonbroden nodig. Tafel van de toonbroden, daar wil de Heer maaltijd met ons houden, ik heb het al gezegd. Op die tafel liggen twee stapels toonbroden en die zijn bedekt met wierook. Nou, moesten de priesters die broden eten? He? Moet je zo'n, sinds, wij weten nu hoe dat eruit ziet, he? Sinds de Turkse broden. Alleen deze broden die waren doorstoken, die waren met een gat erin. Een soort van overgrote bagel. En waarom was dat nou? Omdat dat natuurlijk een teken was van Jezus. Want Jezus is doorstoken geworden voor ons. En brood, het levende brood, spreekt over het levende woord. Dat is het boek. En dat moeten wij eten. Maar waarom die wierook erop? Want die smaakt bitter. Wierook ruikt lekker, maar smaakt bitter. Omdat wij het niet altijd doen, lieve mensen. Wij moeten met het woord continu bezig zijn. Continu bezig zijn. Het moet zo post in je vatten. Je moet het zo eten. Maar vaak doen we dat niet. En dan kan dat soms een verwijt worden naar onszelf. Een schuldgevoel, dat is bitter. Aan de andere kant moest ik denken aan Ezechiël die het woord opat en het werd, het smaakte zoet, maar het werd bitter in zijn buik. Want ja, eventjes nog terug, het woord overtuigt ook van datgene waarin we moeten veranderen. Maar het maakt ons wel in balans. Waar haal ik dat dan weer vandaan? Omdat er geschreven staat van het woord is als een scherp, tweesnijdend zwaard. Dat van één scheidt ziel en geest en been en merg. Nou, been en merg kan alleen maar als je al een kadaver bent. Als je niet meer leeft. Maar geest en ziel is belangrijk. Want de ziel is nou precies wat niet altijd welgevallig is voor God. Waarin ons vlees erg naar voren komt. We hebben ook nog dit vlees, maar onze ziel is ook vleeselijk. Daar besluiten wij de verkeerde dingen. Daar kiezen wij en willen wij de verkeerde dingen. Dus die ziel die moet gereinigd worden. En dat kan alleen maar als wij de gelegenheid geven aan onze geest om door de Heilige Geest te groeien. Als wij sterk zijn in onze geest, dan kunnen wij onze ziel gebieden om die dingen te doen die Goden welgevallig zijn, die onze Vader leuk vindt. David wist het al. Dus die zegt op een gegeven moment als hij in een tranendal zit, loof de Heere mijn ziel. Hij geeft opdrachten aan zijn ziel. Geef je wel eens opdrachten aan je ziel? Dat is belangrijk. Ik kan niet meer dit doen. Ziel, houd ermee op om dat te verlangen. Ziel, houd ermee op om die slechte dingen te denken. Ziel, houd ermee op om kritiek te hebben. Ziel, houd ermee op. En dan ga je leven spreken. Want de geest brengt leven. Hij werd in Adam geblazen. En Adam, deze dode klomp klei, werd een levende persoon. De geest blijft, maakt leven en geeft leven. Dat is balans, lieve mensen. En balans heb je nodig. Iemand vertelde mij gisteren dat ze in een krant had gelezen. Een of andere christelijke krant, vergeef me, ik weet niet meer welke, want dat heeft ze me misschien ook niet eens verteld. Zei ja, in de Pinksterkerken is er altijd zoveel gedoe. Er zijn splitsingen, scheidingen, gedoe. En in de kerken heb je ook gedoe, maar je merkt er wat minder van. En hoe komt dat nou? En toen was de oplossing daar dat de Pinksterkerken, die zijn erg emotioneel. Het moet vast een kerkmens geweest die dat geschreven heeft. Want ja, wij zijn emotioneel, maar we zijn vanuit onze geest emotioneel. De emoties wonen in de ziel, maar als de geest onze ziel tot de emoties naar God brengt, de aanbidding brengt, dan is dat exact waar we voor staan, toch? Want dan kan de geest ook door ons heen werken. En hebben wij die intimiteit met God. Dat is ons trademark. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, als je getraind bent op een universiteit als predikant, dan is het niet die universitaire studie die jou meer bekwaam maakt om God te dienen. Maar je hebt toevallig wel een heleboel meer meegekregen dan iemand die zelf, zoals ik, een bijbelschool heeft gedaan. Want ze leggen veel meer nadruk op de menselijke mechanismen. Psychologie en sociologie zijn zeer waardevol. Want die houden je ook in balans. Die beginnen niet bij eerste beste zonde te roepen. Erg oordeel. Nee, die zeggen, waar komt dat nou vandaan? En die beginnen dan het te analyseren en te genezen. Genade en genezing. En dat doen we niet altijd. Ik heb het je straks al uitgelegd. We kunnen daar niet zo goed mee omgaan. En dan gaan we afsnijden. En van dat snijden krijg je partijschap. En van dat partijschap krijg je ellende. Zo zullen we het maar houden. Dus die balans is belangrijk, belangrijk. Die balans leidt ons ook tot het punt achter het heilige der heiligen. Want in het Oude Testament staat het reukofferaltaar in het heilige. In het, na de dood van Jezus staat het reukofferaltaar in het heilige der heiligen. Lees dat maar na in de Hebreeënbrief. Daar heb ik me altijd over verbaasd. Tot vorige week zelfs heb ik me nog over verbaasd. Maar nu begrijp ik het. Want het staat voor de voorbeden, dat reukoffer. Elke keer als de priester in het Oude Testament in het heilige kwam, dan moest hij reukwerk op het altaar doen. Een zoete geur, ik ben daar, Heer, ik ben daar. Zoete geur, neus gaat van God. Maar nu is het de tijd om in de voorbeden te gaan. En ook in de aanbidding. Die aanbidding doe je met de ark.
De Shekina, heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. Die mag met jou verbonden worden. En dan ga je van daaruit voorbeden doen. Want je leest het hart van God. Dan moet je dicht bij hem zijn. Daarom mag je al in het Heilige der Heiligen zijn. Mogen wij überhaupt al. Hè? We mogen gewoon binnenlopen in het Heilige der Heiligen. Er is geen deur bij de Allerhoogste Priester. Wij mogen zo binnenkomen. En dan lezen wij zijn hart. En dan mogen wij het uitbidden. Is dat niet prachtig? Nou, dat is dan ook precies het laatste meubel wat iets met ons te maken heeft. En dan gaan we naar dat laatste meubelstuk toe. Ik ga het afronden. Dat laatste meubelstuk, dat is die ark. Daar waar God woont. Daar waar hij de bruidegom is. De bruid heeft zich klaargemaakt door het pad te wandelen naar uiteindelijk de mercy seat, de troon der genade. Bij ons zal het een beetje anders zijn. De Bijbel zegt dat er op een gegeven moment een geschal zal zijn van een bazuin. Er zal een harde trompetklank klinken. En dan komt de vriend van de bruidegom en die zegt: de bruidegom komt eraan. Nou, ik weet niet hoe het zal zijn. Maar we hebben ons altijd voorgesteld dat wij onze Heer tegemoet gaan in de lucht. Hè? De oud-gedienden hier, die kennen dat lied nog wel. Hoort gij tot de bruid des Heren die zijn komst wacht in de lucht? Door verzoeking. Let je weg soms door verzoeking. Of gij, en zijt zij erdoor beducht. Zijt gij, en zijt gij ervoor beducht. Ja, wij verwachten de bruidegom. Nou, dan komt de bruidegom op een gegeven moment. En dan neemt hij zijn bruid, zijn veelvoudige bruid. Het zal me toch een gezicht zijn, zeg. Ik weet niet hoe het gaat gebeuren, hoor. Maar als ik ben nogal visueel en ik hou van films, dan denk ik dat ineens al die benen zo. En al die benen. Net je zoals ballonnen omhoog gaan, dan zie je ineens al die benen. Of misschien zijn we ineens zo translated, hè. Vertaald. In science fiction hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt. Dat we ineens hier zijn, dan zijn we er niet. Kijk naar Joke en dan ineens zit ze er niet meer. Terwijl ik je niet heb zien weglopen. Kan ik denken, ik heb een andere kant daarop gekeken. Nee, ik keek toevallig naar jou. Dat dat ook kan. En dan neemt de Heer de bruid, want daar gaat het om. Neemt hij mee naar het huis van zijn vader. Daar ben ik mee begonnen. En dan moet ze iets ondergaan wat een beetje moeizaam is. Zij moet zich namelijk ontkleden. Want hij, bruid, moet zien dat zij zonder vlek of rimpel is. En dan geloof ik zonder twijfel, dat als hij daar voor hem staat, dat hij zal zeggen: ik hou van je. Mijn geliefde, mijn zuster, mijn bruid. En dan doet hij misschien wel zijn eigen kleed af. Waarop de dij geschreven staat: Heere der Heerscharen. En dan doet hij dat samen met hem om zijn bruid. En hij wikkelt haar in fijn linnen. Een teken van gerechtigheid. Een teken van reinheid. En dan brengt hij haar naar de bruilofttafel waar ze maaltijd gaan houden. Ik stel me zo voor dat het is als de seidertafel voor de Joodse Pasen. Maar daar is in ieder geval een beker, een drinkbeker. En dan drinkt hij van de beker samen met zijn bruid. In de Bijbel staat als Jezus met zijn geliefde discipelen het laatste avondmaal viert, dat hij zegt: ik zal niet eerder van deze drinkbeker drinken dan als het koninkrijk van God gekomen is, echt gestalte heeft gekregen. En als wij onze bruidegom ontmoeten, dan zal hij die beker drinken. En dan gaat hij haar uitleggen hoe de Bijbel in elkaar zat. Herinner je nog dat bij Simson daar een raadsel werd gegeven bij het huwelijk? Dat is een traditie in het Midden-Oosten, wordt er een raadsel opgegeven. En ik geloof dat Jezus dan het raadsel gaat onthullen. Het raadsel waarvan in het liefdeshoofdstuk van de Bijbel, 1 Korinthe 13, wordt geschreven. Nu kijken we als door beslagen glas. Wij kennen het raadsel niet. Maar dan gaat hij het uiteenzetten. Weet je, toen gebeurde er dat in jouw leven. En weet je waar dat nou voor was? Om jou te vormen. Toen gebeurde er dat in jouw leven. En kon je toen niet helpen, want je keek niet naar mij op.
Hij gaat het raadsel ontvouwen, lieve mensen. En dan neemt hij haar bij de hand en dan gaan ze naar buiten. Daar waar de bruiloftsgasten zijn, de engelen. En misschien wel de mensen die niet tot de bruid is hier hoor. Ik ga daar geen uitspraak over doen, ook geen theologie of doctrine over maken. Maar misschien hoor je alleen bij de bruid des Heren als je het pad hebt gewandeld. De bruid heeft zich klaargemaakt. En al die anderen dan, die zijn misschien wel gered, maar die hebben zich niet klaargemaakt om de bruid te ontmoeten. Ik zeg iets heel ernstigs, hè? Maar het is in dezelfde trant als de wijze en de dwaze maagden. Het is aan ons de keus of wij horen tot de bruid des Heren. Wij moeten het pad wandelen en ons klaarmaken. Nou zitten jullie hier en ik ben zo blij met jullie. Ik heb nog nooit zo'n warm welkom gehad. In welke gemeente dan ook. Ik heb een heleboel bevriende gemeenten. Maar jullie hart is een warm hart. Dat is niet overal. En ik geloof dat het ook het hart van Jezus is. Nou geloof ik, en dat wil ik je als een bemoediging uitspreken, dat je werkelijk geroepen bent om met dat warme hart en een genadige houding de wereld daarbuiten die beschadigd is, die niet Jezus kent, die soms de kerk ook kent, met een enorme beschadiging van de kerk, want hoe heeft de kerk niet geoordeeld? Dat je je armen mag uitstrekken en de wereld binnen mag halen. O, jonge mensen, ga de wereld binnenhalen. Ga al die onbekeerde vrienden van je tegen je zeggen, kom toch eens één keertje met me mee naar de kerk. Of kom eens één keertje mee naar opwekking volwassen tent. Daar gaan Helen en ik weer heerlijk werken. Gaan we over de mensen profiteren. Gaan we over de mensen leven profiteren. Gaan de mensen binnenhalen. Zullen we een moment de ogen sluiten? Vader, ik dank u zo voor uw woord. Ik hou zo van uw woord. Ik hou er zo van, Heren, dat u ons tot uw bruid wil maken. En Heren, dat u ons ook zo beziet. U heeft ook ontzettend veel genade met ons. Waarom? Omdat u ons ziet als uw geliefde. En dat kunnen we nooit verpesten. We kunnen nooit door iets te doen dat niet bij u hoort, dat uw liefde voor ons omlaag gaat. Want u had ons al lief toen wij nog in die, het eerste lied, de miry clay waren. Die stinkende klei, waar u ons nog uit moest vormen. Toen hield u al van ons. En toen was u al verliefd op ons. We zouden haast de tekst mogen veranderen. Zo verliefd was God op zijn schepping die gevallen was in zonde. Dat hij zijn zoon zond. Opdat een ieder die in zijn naam gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God is verliefd op jou. En dan is het onze keus om te zeggen, ja Heer, ik wil ook verliefd zijn op u. En ik ga maar gewoon een verliefdheidsoproep doen. Misschien ervaar je dat niet. Dan mag je gaan staan, dan ga ik voor je bidden. Dat de intimiteit van God de Vader en Jezus de bruidegom zo in je leven gestalte gaat krijgen. Dat je het ook gaat ervaren. Ik geloof werkelijk dat wij mogen ervaren. En misschien zeg je, ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, want ik heb in de spiegel gekeken en er kloppen dingen in mijn leven niet. Misschien moet je aan de Heilige Geest vragen, Heere, wilt u mij heiligen, wilt u mij reinigen? Of misschien ben je bij de tafel van de toonbroden even heel bedenkelijk gaan kijken en denkt, ja, dat woord, ik neem me elke dag voor om het te lezen, maar ik kom er maar niet toe. Het leven is zo druk en dat is een schuldgevoel. Dan mag je vandaag je leven beteren en tegen de Heer zeggen, vanaf nu ga ik in ieder geval elke dag één tekst lezen. En daar ga ik een dag over nadenken, tijdens mijn andere bezigheden. En ik ga een oproep doen, degene die vervuld willen, meer en meer vervuld willen raken van de Heilige Geest. En één grote collectieve oproep. Maar God gaat het aan jou persoonlijk doen.
Zoals ik in mijn bed lag en daar de tongentaal kreeg. Zoals ik daar ook de keuze maakte om voorgoed Jezus te dienen. Heren, ik bid dat u tot de harten van de mensen spreekt op dit moment. En ik zou willen zeggen, als één ding van deze oproepzaken je aanspreekt, ga dan met me staan. Vader, ook ik sta voor uw aangezicht, want ik wil me solidair weten met een ieder die staat. De ene zal gaan staan voor het ene, de ander voor het andere. Maar Heren, ik bid dat iedereen vol zal zijn van uw Heilige Geest. De Heilige Geest die de wonden verbindt en daar balsem op doet. De Heilige Geest die je ook inspireert als je weer opnieuw het woord van God gaat lezen. En die je in balans brengt. Heren, ik bid voor deze mensen die zijn gaan staan. Wilt u hun ontmoeten op elk niveau? En misschien moet je met mij bidden en zeggen, Vader God, zeg het maar, Vader God, ik bid dat datgene waar ik voor ben gaan staan, dat u dat uitwerkt vanaf deze minuut aan. In de naam van Jezus. Ik geef u de ruimte om dat te bewerken in mijn leven. Ik wil aan uw hand lopen. En ik wil, als ik een paar maanden verder ben, wil ik het verschil zien. In de naam van Jezus. Ik vertrouw u daarvoor. En ik geloof daarin. Ik geloof dat u me gaat veranderen. En dat ik rijk zal worden in u. Dan heb ik nog één oproep en blijf maar even staan. En dan ga ik vragen, mensen die zitten en van al deze dingen geen last hadden, proficiat, ik feliciteer je. Maar mag ik je dan oproepen om ook het lichaam, als lichaam van Christus in zijn totaliteit, deze omgeving onveilig te maken voor de duivel. En mensen te gaan brengen naar het hart van Jezus. Als je daarvoor dat in je voelt en dat je de noodzaak, de gedrongenheid daarvoor voelt, ga dan met mij staan. Samen met degenen die hier staan, die uiterst dankbaar zijn. En Vader, dan dank ik u dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Heren, wilt u mensen trainen hoe ze mensen naar binnen kunnen brengen? In de naam van Jezus. Wilt u mensen trainen hoe zij één op één mensen naar binnen kunnen brengen. En dat die mensen van u gaan houden. Dat u allang verliefd bent op de mensen die daar nog in hun prut zitten in de wereld. En dat die liefde door ons gecommuniceerd mag worden. Heer, daar bid ik over. In de naam van Jezus. Gebruik mij evenzo. Op dezelfde manier. Amen. Amen.